Ja, dat waren volgens mij de vragen die u had.
Meneer Bozuij.
Ja, nog even. Mijn vraag over beschikken de aandeelhouders over voldoende kennis had niet zozeer te maken met de individuele projecten die goedgekeurd moeten worden, want die zetten we op afstand, dat begrijp ik, daar gaat dit niet over. Maar het gaat wel over vrij zware vraagstukken als investeringsstrategieën. En dat is natuurlijk toch je kan als bedrijf kun je na een aantal jaren besluiten om je strategie te wijzigen. Je portefeuilleverdeling, noem maar op, te wijzigen. Dat zijn redelijk ingrijpende zaken. En daar was mijn vraag eigenlijk meer voor bedoeld dan die individuele projecten.
Ja, goed dat u het toelicht, die heb ik dan niet goed begrepen. Een investeringsstrategie zet je voor de langere termijn neer. Natuurlijk kun je, je kunt na een aantal jaren kijken of die investeringsstrategie nog steeds goed is. Stel je voor dat we over 7 jaar de energietransitie volledig opgelost hebben, dan kun je je voorstellen dat we andere dingen gaan doen. En dan is het aan de aandeelhouders die op dat moment in de vergadering zitten om te zeggen, we willen een andere kant op. Of we willen iets anders doen of uitgebreider doen. De kans daartoe is lijkt me gering. En als je de aandelen, als je de strategie verandert, blijf je natuurlijk nog steeds geïnvesteerd in de projecten die tot dan toe onder die goedgekeurde investeringsstrategie gedaan zijn. Dus ja, als de aandeelhouders echt vinden dat de strategie veranderd moet worden, dan kan dat. Maar je hebt natuurlijk wel een fondsbeheerder die je aangenomen hebt. Onder een bepaald gesternte, onder een bepaalde kader. Dus je moet wel heel goed afwegen of als je het kader verandert, of dan die investeerder, die fondsbeheerder nog goed bij je past. Dus ja, het kan wel, maar het heeft meer consequenties dan dat je misschien op eerste gezicht realiseert.
Goed, dank u wel. Meneer Albers.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn er nog een paar over van mijn punten. De eerste. Volgens mij zit hier een soort tegenstelling in. Invest MRA opereert altijd samen met andere financiële partijen en of andere impact-investeerders en dan alleen in minderheidsbelangen. Dan staat er iets verderop in de tekst. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de private markt. Als daar geen mogelijkheden zijn, dan biedt het fonds MRA Invest de laatste mogelijkheid. Dat klopt niet met elkaar. Want als u het altijd samen doet met anderen, kunt u het niet alleen doen.
Is dat uw vraag, meneer Albers? Of?
Ja.
Ja. Meneer Bos, gaat uw gang.
Nee, daar heeft u gelijk in. Als je het samen doet, doe je het niet alleen. Maar er zijn een aantal mogelijkheden. Excuus, ik ben klaarblijkelijk iets. Mijn stem hapert af en toe. Invest MRA kan op verschillende manieren financieren. We verwachten dat we financieringen doen tussen de 2 en de 5 miljoen. En dan kun je verschillende posities innemen. Je kunt zeggen, ik financier een project van 5 miljoen en de helft doe ik, Invest MRA alleen. Dan ben je, dan doe jij de helft, Invest MRA, en het bedrijf of een andere partij de andere helft en dan financier je alleen. Stel je voor, je hebt een project van 20 miljoen, waarvan dus maar 50 miljoen, sorry. Je hebt een project van 20 miljoen, waarvan dus maar 50% is 10 miljoen door de overheden gedaan mag worden. Dan is de kans heel groot dat bijvoorbeeld InvestNL zegt, wij doen 7 miljoen. Misschien zegt een ander fonds uit de regio, we doen 1 miljoen. En InvestMRA zegt, we doen 2 miljoen. Dan heb je een hele andere positie als InvestMRA dan als je in je eentje die 2 miljoen doet. Dat is wat we proberen te zeggen met samen en niet alleen. In het eerste geval doe je het alleen, maar altijd met een andere partij, omdat je maximaal 50% mag doen. En in dat tweede geval zit je met minimaal 3 andere overheidspartijen die 50% doen. En die andere 50% kan ook door meerdere banken gebeuren, of door de onderneming zelf, of door venture capital. Dus afhankelijk van Het is afhankelijk van de grootte van het project, maar ook van de soort financiering die je vraagt. Sommige banken zullen bereid zijn om lange leningen te verstrekken, andere eerder korte. Dus het ligt aan het financieringsbehoefte van het voorstel, hoe dat je daarop instapt. En natuurlijk, zoals ik net aangaf, er zullen situaties zijn dat de markt zegt, als jij al het uitzoekwerk hebt gedaan door die business developer en die Excel-sheet goed in te vullen, dan nemen wij het van je over. Nou, prima, dan kan dat fonds in andere dingen investeren. Maar op sommige momenten zullen de banken zeggen, ik wil dat jij zelf een deel van het risico pakt. Dus daarom, dat is de achtergrond van hoe we het opgeschreven hebben.
Goed, dank u wel. Meneer Janssen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik had een aantal vragen. We hebben gisteravond fractieoverleg gehad. Vandaar dat u
meneer nog... Janssen, kunt u iets rechter in de microfoon spreken?
Ik ga mijn best doen, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het gaat even om het volgende. Gisteravond hebben wij fractieoverleg gehad, net als de meeste partijen. Hebben daarom nog niet alle vragen schriftelijk naar u toe kunnen sturen. Maar we hebben er nog een aantal die over zijn gebleven, want u heeft al heel veel beantwoord natuurlijk, hè. Een van de opmerkingen die wij hebben ontdekt, of die ons bezig hielden gisteravond, was toch, en dan sluit ik aan bij wat meneer Van Bezuijen zei. Ik snap heel goed dat de deelnemers in het MRA Investfonds erin moeten gaan voor de lange termijn. Maar het MRA Investfonds zelf kan natuurlijk beslissen om voor kortere termijn ook projecten op te gaan starten en niet per se op de lange termijn te pitchen. Ik kan me voorstellen dat je een mix maakt waarin je ook quick wins hebt. Hoe kijken we daarna? Onze indruk is, als je dit document ziet, ja, u noemt het, het is compact. Wij vonden het redelijk uitgebreid en ik wil niet zeggen doorwrocht. Maar wel vroegen wij ons af, is dit nou een plan dat gemaakt is met bepaalde mensen al op het oog? Zijn bepaalde posities al ingevuld of worden mensen ervan verdacht om die in te gaan nemen? Waar wij een beetje twijfels over hadden, is de rol van de Amsterdam Executive Board. Die Amsterdam Executive Board is niet echt een onbeduidende partij. En in hoeverre gaat die nu beïnvloeden in dit traject? Want ja, ik wil niet zeggen dat wij Calimero zijn, maar de bedragen die u net noemde, die vlogen ons om de oren, de miljoenen. En wij komen met 7 ton, waarvan wij vinden dat dat best wel een stoer bedrag is. Maar het valt natuurlijk helemaal weg in het grote geheel. Wat we ons ook afvroegen is in hoeverre pakt het coronavirus, waar we nu middenin zitten natuurlijk, de lange termijn strategie aan en in hoeverre vertraagt, vertroebelt, beïnvloedt dat dit project. We krijgen nu te horen dat... om u een idee te geven, Twitter volstaat met mensen komen niet eens meer op kantoor aan het werk. U moet er rekening mee houden dat u de rest van het leven gewoon vanuit huis moet gaan werken. Dat is natuurlijk ook een overtrokken reactie, maar hoe ziet u dat, die actuele ontwikkelingen, in het lange termijn traject? En dan had ik er nog eentje op bladzijde 48... schrijft u een heel verhaal over het besturen van meerderheidsdochters. Als je dat gaat doen, dan heb je echt een heel ander type fondsmanager nodig dan wat er in de rest van het plan beschreven staat. Misschien kunt u daar nog iets over zeggen. Is de strategie erop gericht nou om een minderheidsbelang te nemen of toch een meerderheidsbelang? Want het betekent ook iets voor de deelnemende partijen, hè? We zitten dan echt volop in de business case, zeg maar. Nou, tot zover even, voorzitter.
Meneer Bos, ik wil u wel even vragen om de antwoorden wat kort te houden met het oog op de tijd.
Uitstekend. Het fonds heeft een investeringstermijn van 10 jaar en daarna 15 jaar om te zorgen dat al die investeringen ten gelde worden gemaakt. Maar het fonds kan inderdaad ook leningen van 2 jaar verstrekken of van elk andere termijn. Er zijn geen mensen die we op het oog hebben bij welke positie dan ook. Er zijn geen mensen aangenomen, geen mensen op het oog, geen ledenraad van commissarissen benaderd, geen investeringscomité benaderd. We hebben wel functieprofielen beschreven, dus welke kerncompetenties mensen moeten hebben. Ze zijn niet op een bepaalde persoon toegeschreven. Sterker nog, we zeggen eigenlijk dat mensen niet in de politiek werkzaam mogen zijn geweest om voor die functie in aanmerking te komen. De rol van de Amsterdam Economic Board, want ik denk dat u die bedoelt. Hè. Op bladzijde 28 geven we aan dat Amsterdam Economic Board heeft een netwerkcouncil. Die netwerkcouncil heeft heel veel verbinding met bedrijven en in de regio. En zij zijn dus een soort toeleverancier aan die business developers voor het werk wat ze doen. Hè. De business developers kunnen bijvoorbeeld tegen de Amsterdam Economic Board zeggen, we zoeken een bedrijf zus en zo, of andersom, de Amsterdam Economic Board zegt, weet je, ik heb hier een bedrijf wat heel erg goed is in dit onderdeel van energietransitie en circulair, kunnen jullie daar wat mee doen? Hè. Dus er wordt nu al gesproken met de Amsterdam Economic Board, maar we zorgen ervoor dat er een soort samenwerkingsovereenkomst is met die board om te zorgen dat we dingen op de juiste manier doen. Ik snap dat de bijdrage uit deze gemeente relatief klein is ten opzichte van andere partijen. En tegelijkertijd is er gekozen om 1% van de gemeentebegroting te nemen, zodat dat voor elke gemeente relatief even zwaar weegt. Voor Amsterdam is dat echt een substantieel bedrag, maar ook 1% van die gemeentebegroting, als de Raad dat goedkeurt. Coronavirus. Idealiter hadden we nu dit gesprek over de finale besluitvorming. En was u en andere gemeenteraden in de gelegenheid om het finale besluit te nemen. Door de coronacrisis snappen we dat die dingen getemporiseerd worden. En verwachten we dus in het derde kwartaal of het vierde kwartaal van dit jaar die finale besluitvorming te kunnen doen. U vraagt, beïnvloedt dat dit project nou enerzijds, zoals ik het net aangaf, en tegelijkertijd energietransitie en circulaire economie zullen niet veranderen door corona. Misschien sterker, ik wil zeggen hopelijk, maar dat denk ik niet helemaal zeker. Dus de kans is heel groot dat corona zorgt ervoor dat de focus van een aantal bedrijven en mensen anders wordt richting duurzaamheid en richting circulaire economie. Besturen van meerderheidsdochters. Ja, ik had heel snel gekeken, die tekst zie ik niet. InvestMRA neemt niet, nooit, de meerderheid in een consortium of in een dochter. Het zou eventueel zo kunnen zijn dat er op termijn nog een andere BV ondergehangen wordt. Hè, als er, nou, om dan moverende redenen. Maar in principe zijn de twee dochters zoals die nu voorgesteld worden, de ontwikkelings-BV en de fund-BV, zijn 100% dochters van de holding-BV. Ik weet niet helemaal zeker of dat uw vraag beantwoordt, maar dat is volgens mij wat er in het voorstel staat.
Het verduidelijkt in ieder geval wel, op bladzijde 48 nogmaals staat in de middelste kolom heel nadrukkelijk dat het besturen van de BV, inclusief meerderheidsdochters, een van de taken gaat worden van de directeur-bestuurder. Dus in dat opzicht dacht ik, dat is wel interessant, omdat ik juist begrepen had dat minderheidsbelang werd nagestreefd.
Nee, met die meerderheidsdochters bedoelen we de ontwikkel-BV en de fonds-BV. Dus de bestaande zoals die in het plaatje getekend worden.
Dank u wel. Meneer de Robbers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de meeste vragen die wij hadden, die zijn inmiddels beantwoord. Maar met de beantwoording wierp dat ook een paar extra vragen op. Investeringen, een investeringsfonds. De heer Bezuijen merkte op van, het is geen kerntaak van de gemeente, maar de transitie zoals we die voor ogen hebben is niet haalbaar zonder publiek-private samenwerking. Dus ik zie er wel degelijk heil in wat dat betreft. Ook al is het geen kerntaak eens. Maar we verschaffen eigenlijk risicokapitaal. Dat is het doel van dit fonds. U hebt het helemaal door laten rekenen. Een revolving fund, wat het zou moeten worden. Maar ik vind het niet erg om geld uit te geven aan duurzaamheid. Helemaal niet. Maar hoe groot is de kans dat het verschaffen van risicokapitaal, waarbij van de Nederlandse tak van Invest wordt gezegd, we zeggen niet dat we beter kunnen dan de kapitaalmarkt, maar bij ons kunnen er ook fouten gemaakt worden. Dan denk ik van, ja, risicokapitaal verschaffen in een sector waarvan we geen zekerheid hebben, hoe groot is de kans dat we op een gegeven moment moeten bijleggen? Daarvan zeg ik ook niet dat het heel erg is, maar hoe groot is die kans? En dan de vraag die daaraan gekoppeld is, stel dat we zeggen, we stappen niet direct in. Ik zeg niet dat we dat moeten doen, maar we stappen bijvoorbeeld over 3, 4, 5 jaar in. Dan heeft Invest MRA zich wel wat verder uitgekristalliseerd en ligt wellicht het risico lager als instappende gemeente. Een tweede vraag, en dat heeft te maken met wat al eerder werd aangevoerd, de overlap of samenhang met de regionale energiestrategie. Wat betekent dat nu precies? Want u zegt dat heeft weinig effecten. Ja, twee regio's die eigenlijk worden samengevoegd daarin. Maar dan de vraag, zijn de plannen die voort zouden kunnen komen uit Invest MRA, kunnen die dan ook meegeteld worden als resultaat van afspraken gemaakt binnen de rest? Dat is een vraag die bij mij dan oppopt. Op het moment dat er het een en ander moet worden gerealiseerd vanuit de rest, kunnen dit soort of plannen die hieruit voortkomen, kunnen die daarin ook worden meegeteld? En in hoeverre is er dan wat dat betreft een soort concurrentie tussen de twee regio's, Noord-Holland-Zuid en Noord-Holland-Noord? Tot zover.